From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever van het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze vierde bijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen, waar ook ter wereld, welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die vanmorgen deze bijeenkomst bijwonen. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Come We That Love the Lord en zingt nu On This Day of Joy and Gladness. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der 70.
Amen. Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Op deze prachtige Sabbatdag komen we voor u met onze harten open om te onderwezen te worden. We hopen dat uw geest bij ons zal zijn. Wij offeren u ons gewillige hart en open gedachten. En we vragen u of u ons wilt zegenen met inspiratie, dat onze harten geraakt worden. Ook zij die zingen en spreken. Dat wij deze dag gesterkt mogen worden in u. En meer zoals uw Zoon Jezus Christus kunnen worden. En dat wij na deze dag betere dienaren en discipelen kunnen worden. Wij danken u voor het voorrecht om deze dag samen te kunnen zijn. En we geven dit gebed in alle nederigheid in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing. Let us all press.
Het koor zingt nu. Let us all press on. Na de koorzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Jean Stevens, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
Courage, for Thank you, choir. What a blessing you are for us.
Dank u wel, koor. Wat bent u ons tot zegen. En allen die u naar u luisteren, die u aanhoren. Ik heb in de loop der jaren de heilige gelegenheid gehad om met veel mensen te spreken wie er verdriet hen tot in het diepst van hun ziel raakte. Op die momenten heb ik naar mijn geliefde broeders en zusters geluisterd en met hen getreurd om de last die zij droegen. Ik heb me afgevraagd wat ik tegen ze moest zeggen en hoe ik ze het beste kon troosten en steunen in hun beproevingen. Vaak wordt hun verdriet veroorzaakt door iets dat zij als een einde beschouwen. Sommigen moeten het eind van een gekoesterde relatie verwerken, zoals de dood van een dierbare of vervreemding van een familielid. Anderen hebben het gevoel dat ze geen hoop meer hebben. De hoop op een huwelijk of een kind of het overwinnen van een ziekte. Anderen zijn misschien aan het eind van hun geloof, verleid door verwarrende en onverenigbare stemmen uit de wereld om wat zij ooit als waar beschouwden in twijfel te trekken of zelfs opzij te zetten. Ik geloof dat wij allen vroeg of laat een moment meemaken waarop onze wereld in lijkt te storten en wij eenzaam en gefrustreerd op drift raken. Dat kan iedereen overkomen. Niemand is er immuun voor. Ieder bevindt zich in een andere situatie en de details van elk leven zijn uniek. Niettemin heb ik geleerd dat er altijd iets is wat de verbittering kan wegnemen die ons leven binnen kan sluipen. Er is één ding waarmee we het leven fijner, vreugdevoller en zelfs heerlijk kunnen maken. We kunnen dankbaar zijn. Het klinkt misschien alsof het tegen de wijsheid van de wereld indruist als ik stel dat iemand die de last van verdriet draagt dank zou moeten geven aan God. Maar wie de beker van bitterheid opzij zet en in plaats daarvan de drinkbeker van dankbaarheid heft, kan daarin een zuiverende drank van genezing, gemoedsrust en begrip aantreffen. Als discipel van Christus is ons geboden om de Heer, uw God, in alle dingen te danken. De Heere een danklied toe te zingen en ons hart vol dankbaarheid jegens God te laten zijn. Waarom gebiedt God ons om dankbaar te zijn? Al zijn geboden zijn gegeven om aan ons zegeningen beschikbaar te stellen. Geboden zijn gelegenheden om onze keuzevrijheid te gebruiken voor het ontvangen van zegeningen. Onze liefhebbende Hemelse Vader weet dat ervoor kiezen om een dankbare geest te ontwikkelen ons ware vreugde en groot geluk zal brengen. Maar sommigen zeggen misschien, wat heb ik om dankbaar voor te zijn als mijn wereld instort? Misschien is het de verkeerde benadering om te kijken waar we dankbaar voor zijn. Het is moeilijk om een dankbare houding te ontwikkelen als die evenredig is alleen maar aan het aantal zegeningen dat wij tellen. Het is waar dat het belangrijk is om geregeld onze zegeningen te tellen. En ieder die dit heeft geprobeerd, weet dat het er veel zijn. Maar ik geloof niet dat de Heer van ons verwacht dat we minder dankbaar zijn in tijden van beproeving dan in tijden van overvloed en gemak. In feite is er in de meeste schriftteksten geen sprake van dankbaarheid voor iets, maar wordt er gesuggereerd dat we een algehele houding van dankbaarheid behoren te hebben. Het is makkelijk om dankbaar voor iets te zijn als het leven van een leien dakje gaat. Maar wat doen we dan met die keren dat iets wat we wensen buiten ons bereik lijkt te zijn? Mag ik voorstellen dat we dankbaarheid als een houding zien? Een manier van leven die niet afhankelijk is van onze huidige omstandigheden. Met andere woorden, ik stel voor dat we ons niet richten op dankbaarheid voor iets, maar op dankbaarheid in onze omstandigheden, wat die ook mogen zijn. Er bestaat al heel lang een verhaal over een ober die een gast vraagt of hij genoten heeft van het diner. De gast antwoordt dat alles prima was, maar dat het beter zou zijn geweest als er meer brood was geserveerd. De volgende dag komt de man terug. De ober verdubbelt de hoeveelheid brood door hem 4 sneetjes te geven in plaats van 2. Maar de man is toch nog niet tevreden. De daaropvolgende dag verdubbelt de ober de hoeveelheid brood weer, maar zonder succes. Op de 4e dag besluit de ober om de man echt tevreden te stellen. Dus hij snijdt een stokbrood van bijna 3 meter doormidden en serveert het met een glimlach aan de klant. De ober kan nauwelijks wachten op de reactie van de man. Na de maaltijd kijkt de man op en zegt: goed als altijd, maar ik zie dat u me alweer slechts 2 sneden brood hebt gegeven. Broeders en zusters, aan ons de keus. We kunnen ervoor kiezen om onze dankbaarheid te beperken, gebaseerd op de zegeningen waarvan wij vinden dat ze ons ontbreken. Of we kunnen ervoor kiezen om net zo te zijn als Nefi, wiens hart altijd dankbaar was. Toen zijn broeders hem op het schip vastbonden, het schip dat hij had gebouwd om ze naar het beloofde land te brengen, waren zijn enkels en polsen zo buitengewoon gezwollen dat ze erg zeer deden en dreigden ze door een zware storm in de zee te worden verzwolgen. Niettemin, zei Nefi, vertrouwde ik op mijn God en ik loofde hem de gehele dag. En ik morde niet tegen de Heer wegens mijn ellende. We kunnen ervoor kiezen zo te zijn als Job, die alles leek te hebben en het toen allemaal kwijtraakte. Maar Job reageerde erop met deze uitspraak: naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. We kunnen ervoor kiezen om als de Mormoonse pioniers te zijn die een geest van dankbaarheid behielden tijdens hun pijnlijk langzame trek naar het Great Salt Lake, en die zelfs dansten en God om zijn goedheid verheerlijkten. Velen van ons zouden geneigd zijn geweest om zich terug te trekken, te klagen en vreselijk in de maag te zitten met de moeilijkheden van de reis. We kunnen ervoor kiezen om te zijn zoals de profeet Joseph Smith, die onder erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis te Liberty zat en deze geïnspireerde woorden schreef. Welnu, zeer geliefde broeders, laten wij blijmoedig alle dingen doen die binnen ons vermogen liggen, en mogen wij dan met het volste vertrouwen stilhouden om het heil Gods te zien en in afwachting van de openbaring van zijn arm. We kunnen ervoor kiezen om dankbaar te zijn, wat er ook gebeurt. Dergelijke dankbaarheid overstijgt alles wat er om ons heen gebeurt. Het overtreft teleurstelling, ontmoediging en wanhoop. Het bloeit net zo prachtig in het ijzige winterlandschap als in de prettige zomerwarmte. Als we God in al onze omstandigheden dankbaar zijn, kunnen we te midden van rampspoed gemoedsrust hebben. In verdriet kunnen we toch nog ons hart in lof verheffen. In pijn kunnen we Christus onder verzoening roemen. In de kou van bittere droefenis kunnen we de nabijheid en de warmte van de omhelzing van de hemel ervaren. Soms denken we dat dankbaarheid iets is wat we doen nadat onze problemen zijn opgelost. Maar wat is dat vreselijk kortzichtig. Hoeveel missen we van het leven door af te wachten tot we de regenboog zien, alvorens God te bedanken voor de regen. Dankbaar zijn in verdrietige tijden betekent niet dat we blij zijn met onze omstandigheden. Het betekent wel dat we onze huidige moeilijkheden met het gelovige oog bekijken. Deze dankbaarheid komt niet over onze lippen, maar heerst in onze ziel. Het is een dankbaarheid die het hart geneest en het verstand verruimt. Dankbaar zijn in onze omstandigheden is een daad die blijk geeft van geloof in God. Dit vergt vertrouwen in God en hoop op zaken die we niet zien, maar die waar zijn. Door dankbaar te zijn, volgen we het voorbeeld van onze geliefde Heiland, die heeft gezegd: niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ware dankbaarheid is een uiting van hoop en getuigenis. Zij komt voort uit de erkentenis dat we de beproevingen van het leven niet altijd begrijpen, maar dat we erop vertrouwen dat begrip ooit te zullen krijgen. Onder alle omstandigheden wordt ons gevoel van dankbaarheid gevoed door de vele heilige waarheden die we kennen. Dat onze Vader zijn kinderen het grote plan van geluk heeft gegeven. Dat we vanwege de verzoening door zijn Zoon Jezus Christus voor eeuwig bij onze dierbaren kunnen wonen. Dat we uiteindelijk een verheerlijkt, vervolmaakt en onsterfelijk lichaam zullen krijgen dat niet geplaagd wordt door ziekten of handicaps. En dat onze tranen van verdriet en rouw plaats zullen maken voor een overvloed aan vreugde en geluk met een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Het moet een dergelijke getuigenis zijn geweest, waardoor de apostelen van de Heiland van angstige mannen vol twijfels veranderden in onbevreesde, blijmoedige afgezanden van de Meester. In de uren na zijn kruisiging werden zij verteerd door wanhoop en rouw, want zij konden niet begrijpen wat er net was gebeurd. Maar één voorval veranderde dat helemaal. Hun Heer verscheen aan hen en zei: ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Toen de apostelen de herrezen Christus herkenden, toen zij de heerlijke opstanding van hun geliefde Heiland hadden vastgesteld, werden zij een ander mens. Niets kon verhinderen dat zij hun zending vervulden. Zij aanvaarden vol moed en vastberadenheid de marteling, de vernedering en zelfs de dood vanwege hun getuigenis. Zij lieten zich niet weerhouden van het prijzen en dienen van hun Heer. Zij veranderden het leven van mensen overal. Zij veranderden de wereld. U hoeft de Heiland niet zoals de apostelen te zien om diezelfde verandering te ondergaan. Door uw getuigenis van Christus, gegeven door de Heilige Geest, kunt u beter door de teleurstellende afloop van een en ander in het sterfelijk leven heen zien naar de stralende toekomst die de Verlosser van de wereld ons heeft bereid. Is het in het licht van onze eeuwige bestemming geen wonder dat de bittere eindigheid van het leven ons aanvaardbaar toeschijnt? Het lijkt wel of we ons innerlijk verzetten tegen de eindigheid. Waarom eigenlijk? Omdat we uit de eeuwigheid zijn geschapen. We zijn eeuwige wezens, kinderen van de Almachtige God, wiens naam eindeloos is en die talloze eeuwige zegeningen belooft. De eindigheid is niet onze bestemming. Hoe meer we over het evangelie van Jezus Christus te weten komen, hoe meer we inzien dat de eindigheid in dit sterfelijk leven helemaal geen einde inhoudt. Zo'n einde is slechts een onderbreking, een tijdelijke pauze die ooit maar kort zal lijken in vergelijking met de eeuwige vreugde die de getrouwen wacht. Ik ben mijn hemelse Vader heel dankbaar dat er in zijn plan geen waar einde is, alleen een eeuwig begin. Broeders en zusters, hebben wij geen reden om vervuld te zijn van dankbaarheid, ongeacht de omstandigheden waarin we ons bevinden? Hebben we een grotere reden nodig om ons hart vol dankbaarheid tegen God te laten zijn? Hebben wij geen goede reden om ons te verheugen? Hoe gezegend zijn wij als we Gods hand in het wonderbaarlijke tapijt van het leven herkennen? Dankbaarheid voor onze Vader in de hemel verruimt ons inzicht en verbreedt onze visie. Ze inspireert ootmoed en kweekt meegevoel voor onze medemensen en alle scheppingen van God. Dankbaarheid is een katalysator voor alle christelijke eigenschappen. Een dankbaar hart is de moeder van alle deugd. De Heer heeft ons beloofd dat wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt. En de dingen van deze aarde zullen hem worden toegevoegd. Mogen wij leven onder dagelijkse dankbetuiging. Vooral als we de schijnbaar onverklaarbare eindigheid van het sterfelijk leven ervaren. Mogen wij toelaten dat onze ziel zich verruimt in dankbaarheid voor onze genadige hemelse Vader. Mogen wij voortdurend en altijd onze stem verheffen en in woord en daad blijk geven van onze dankbaarheid aan onze Vader in de hemel en zijn geliefde Zoon, namelijk Jezus Christus. Dat bid ik. En ik laat u mijn getuigenis en zegen in de naam van Jezus Christus. Amen.
In september is het 64 jaar geleden dat ik van mijn zending in Engeland terugkwam. 3 dagen na mijn thuiskomst ging ik met een vriend naar een dansavond aan de University of Utah. Hij zei dat hij een mooie tweedejaarsstudente kende, genaamd Barbara Bowen. En hij vond dat ik haar moest leren kennen. Hij bracht me naar haar toe, stelde ons aan elkaar voor en we begonnen te dansen. Helaas was dit een wisseldansavond. Dat betekende dat je met een meisje mocht dansen tot iemand anders met je wilde wisselen. Barbara was erg opgewekt en populair en ik heb maar minder dan een minuut met haar kunnen dansen, voor een andere jonge man met me wilde wisselen. Dat vond ik gewoon onaanvaardbaar. Op zending had ik geleerd hoe belangrijk het was om vervolg aan iets te geven. Dus vroeg ik haar telefoonnummer en belde haar de daarop volgende dag op om haar mee uit te vragen. Maar ze had het druk met haar opleiding en andere sociale verplichtingen. Gelukkig had ik op zendingen geleerd om zelfs bij ontmoediging te volharden. En kon ik uiteindelijk een date met haar regelen. En die date leidde tot meerdere dates. Op een of andere manier heb ik haar tijdens die dates kunnen overtuigen dat ik de enige ware en levende teruggekeerde zendeling was. Voor haar alleszins. Nu zijn we 64 jaar verder en zijn onze 7 kinderen, vele klein- en achterkleinkinderen, het levend bewijs van de belangrijke waarheid dat je zonder constant en aanhoudend vervolg aan iets te geven, je boodschap, hoe goed die ook is, misschien nooit zult kunnen geven. Dit is misschien waarom ik de duidelijke ingeving heb gekregen om vandaag een vervolg aan 2 van mijn eerdere conferentieboodschappen te geven. In de oktoberconferentie van 2011 verzocht ik u deze belangrijke uitspraak van de Heer indachtig te zijn. Want aldus zal mijn kerk in de laatste dagen heten. Ja, de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen. Met die woorden maakt de Heer duidelijk dat dit niet alleen de formele naam is, maar ook hoe we zijn kerk noemen. Gezien zijn duidelijke uitspraak dienen we dus geen andere namen zoals de Mormoonse kerk, te gebruiken. De term Mormoon kan in bepaalde situaties gebruikt worden als verwijzing naar de leden van de kerk, zoals de Mormoonse pioniers, of naar organisaties zoals het Mormoons Tabernakelkoor. De leden van de kerk staan bekend als de Mormonen. En in onze omgeving met in onze omgang met niet-leden kunnen we onszelf Mormonen noemen als we ook de volledige naam van de kerk vermelden. Als de leden de juiste naam van de kerk samen met het woord Mormoon gebruiken, benadrukt dit dat we christenen zijn, leden van de kerk van de Heiland. Broeders en zusters, laten we de gewoonte ontwikkelen om steeds duidelijk te maken dat we lid van de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen zijn. De tweede boodschap waar ik u aan wil herinneren is mijn toespraak in de afgelopen algemene conferentie, waarin ik de leden aanspoorde om te bidden om leiding bij het zoeken van tenminste één persoon die ze voor kerst konden uitnodigen om meer te weten te komen over het herstelde evangelie. Veel leden hebben me verteld over de bijzondere ervaringen die ze hadden toen ze de Heer om gelegenheden tot zendingswerk vroegen. Een zekere teruggekeerde zendeling bad bijvoorbeeld specifiek om naar die ene geleid te worden die hij kon bereiken. Hij kreeg de naam van een vroegere medestudent aan de universiteit in gedachten. Hij zoekt contact met haar op en kwam te weten dat ze om een doel en zingeving in haar leven gebeden had. Hij gaf vervolg aan een ingeving, precies toen ze op zoek was naar de waarheid. En in december liet ze zich dopen. Ik heb over vele andere uitnodigingen gehoord, maar slechts enkele gingen zo ver als deze broeder. Ik geloof sterk in ergens een vervolg aangeven. In de leidraad voor de zendelingen, predik mijn evangelie, staat iemand aanmoedigen om een toezegging te doen, zonder hem daar later aan te herinneren, is hetzelfde als aan een reis beginnen zonder die af te maken. Of een kaartje voor een concert te kopen zonder naar het theater te gaan. Zonder de handeling is de toezegging waardeloos. Predik mijn evangelie leert ons dat we niet alleen moeten uitnodigen, maar mensen er ook aan moeten herinneren. Het omschrijft zendingswerk als anderen uitnodigen tot Christus te komen, door ertoe bij te dragen dat zij het herstelde evangelie aanvaarden. Door geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde. Uitnodigen maakt zeker deel uit van het proces. Maar merk op dat zendingswerk voor leden veel meer inhoudt dan mensen eenvoudigweg uitnodigen om naar de zendelingen te luisteren. Het houdt ook in dat we de zendelingen bijstaan in het opwekken van geloof, aansporen tot bekering, voorbereiden op verbonden en volharden tot het einde. In het boek van Handelingen staat een voorbeeld van ergens een vervolg aan geven. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij hen om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide: zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd, in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. Is dat geen krachtige uitnodiging van de dienstknecht van de Heer? Maar daar hield Petrus het niet bij. Er staat geschreven: en hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer. En hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. Met andere woorden, Petrus gebruikte niet alleen het priesterschap en zei de man om te wandelen. Hij gaf er ook een vervolg aan, door de man de hand te reiken, hem op te richten en met hem de tempel binnen te gaan. In de geest van het voorbeeld van Petrus wil ik voorstellen dat we constanter tot het zendingswerk bijdragen door onze angst door echt geloof te vervangen. En tenminste elk kwartaal, dus 4 keer per jaar, iemand uit te nodigen om de lessen van de zendelingen te volgen. Zij zijn voorbereid om met de geest te onderwijzen, met oprechte inspiratie van de Heer. Samen kunnen we anderen na onze uitnodigingen de hand reiken, hen oprichten en hen begeleiden op hun geestelijke reis. Ik raad alle leden aan, ongeacht uw roeping of mate van activiteit in de kerk, om ter ondersteuning een exemplaar van Predik Mijn Evangelie in huis te halen. Het is gratis bij het distributiecentrum en online verkrijgbaar. Het is een leidraad voor zendingswerk en dus een leidraad voor ons allen. Lees erin, bestudeer het en pas dan toe wat u leert om te begrijpen hoe u zielen door middel van uitnodigingen en vervolg tot Christus brengt. President Thomas S. Monson heeft gezegd: de tijd is nu aangebroken voor de leden en zendelingen om de handen ineen te slaan en in de wijngaard van de Heer te werken en zielen tot hem te brengen. Jezus Christus heeft zijn discipelen het volgende onderwezen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. De Heer heeft dat gebed in deze tijd verhoord, met het grootste aantal voltijdszendelingen ooit. De Heer geeft ons een nieuwe kans om hem en dit leger van getrouwe arbeiders bij het oogsten van zielen bij te staan. Er zijn praktische manieren waarop we als lid onze geweldige zendelingen kunnen helpen en steunen. U kunt de zendelingen bijvoorbeeld vertellen dat u Predik Mijn Evangelie aan het bestuderen bent en hun vragen om u te tonen wat zij bij hun studie leren. Als u ervaringen aan elkaar vertelt, vergroot dat het vertrouwen van leden en voltijdszendelingen, zoals de Heer geboden heeft. Maar opdat ieder mens zou kunnen spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld. En, zie, ik heb u uitgezonden om te getuigen en de mensen te waarschuwen. En het betaam in ieder die gewaarschuwd is, zijn naaste te waarschuwen. Broeders en zusters, kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als familieleden en vrienden de zaken die ze uit Predik Mijn Evangelie leren in de brieven en e-mails aan hun voltijdszendelingen zetten? Kunt u zich voorstellen wat een zegening het is voor gezinsleden om te weten en beter te begrijpen wat hun zoon of dochter op zending studeert en onderwijst? En kunt u zich voorstellen hoe we individueel en collectief met verzoenende genade gezegend kunnen worden, volgens de belofte van de Heiland aan allen die hun getuigenis geven, als ze andere uitnodigingen om tot hem te komen en er dan vervolg aan geven?
De
Heer heeft tot de profeet Joseph Smith gezegd: Niettemin zijt gij gezegend, want het getuigenis dat gij hebt gegeven is in de hemel opgetekend, om door de engelen te worden aanschouwd. En zij verheugen zich over u, en uw zonden zijn u vergeven. Want ik zal u uw zonden vergeven, met dit gebod, dat u standvastig blijft bij het getuigen tot de gehele wereld van die dingen die u worden medegedeeld. Als wij een vervolg geven, laat de Heer ons niet in de steek. Ik heb de onbeschrijfelijke vreugde gezien die leden in de hele wereld ervaren als ze vanuit hun getuigenis mensen uitnodigen en er een vervolg aan geven. Onlangs bezocht ik Argentinië, waar ik de leden aanspoorde om iemand voor deze algemene conferentie uit te nodigen om mee naar de kerk te nemen. Een 8-jarige Joshua luisterde en nodigde zijn beste vriend en diens gezinsleden uit voor de open dag van hun wijk in Buenos Aires. Ik wil u een brief over Joshua's uitnodiging en vervolg voorlezen die ik net ontvangen heb. Citaat. Joshua liep om de havenklap naar de poort om te kijken of ze er al waren. Hij zei dat hij zeker wist dat ze zouden komen. Het werd later en Joshua's vriend was er nog steeds niet. Maar Joshua liet de moed niet zakken. Hij bleef maar naar de poort kijken. Het was al tijd om op te ruimen toen Joshua opeens op en neer begon te springen, terwijl hij riep, ze zijn er, ze zijn er. Ik keek op en zag een heel gezin naderen. Joshua liep naar buiten om hen te begroeten en omhelsde zijn vriend. Ze kwamen allemaal naar binnen en leken de open dag erg leuk te vinden. Ze namen wat brochures mee en besteedden veel tijd aan het leggen van nieuwe contacten. Het was geweldig om het geloof van deze kleine jongen te zien en te beseffen dat jeugdwerkkinderen ook zendelingen kunnen zijn. Einde citaat. Ik getuig dat als we samenwerken, die ene zoeken, uitnodigen en er vervolg aan geven met vertrouwen en geloof, de Heiland ons zal toelachen en honderdduizenden van Gods kinderen zingeving en vrede zullen vinden in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de laatste dagen. Mogen de Heer ons zegenen bij onze inspanningen om het werk van verlossing te bespoedigen. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Slechts weinig gevoelens zijn vergelijkbaar met de emoties die we ervaren als we ouder worden. Er is niets moois dan een lieve baby regelrecht uit de hemel om te ontvangen. Een van mijn broers heeft dat gevoel wel op een hele heftige manier ervaren. Zijn eerste zoontje werd te vroeg geboren en woog maar 2,5 pond. Hunter bracht zijn eerste 2 maanden op de intensive care van de afdeling door. Die maanden waren voor onze hele familie bijzonder, want we hoopten en smeekten de Heer om hulp. De kleine Hunter was zo afhankelijk. Hij deed zo zijn best om levenskracht te ontwikkelen. De sterke hand van zijn vader reikte vaak naar het kleine handje van zijn zoon om zijn kwetsbare kindje te bemoedigen. En zo gaat het met alle kinderen van God. Onze Vader in de hemel reikt ons allen de hand met een liefde die wij niet ten volle kunnen bevatten. Hij heeft macht over alles en wil ons helpen om te leren, te groeien en tot hem terug te keren. Het doel van onze Vader is de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens tot stand te brengen. Naarmate we meer vertrouwen en geloof in de Heer ontwikkelen, krijgen we toegang tot zijn macht om ons te zegenen en te bevrijden. We vinden dit prachtige thema van de macht van de Heer om zijn kinderen te redden terug op alle pagina's van het Boek van Mormon. Nefi introduceerde het in het eerste hoofdstuk van het boek. In vers 20 lezen we: zie, ik Nefi zal u tonen dat de tedere barmhartigheden des Heren zich uitstrekken over allen die hij wegens hun geloof heeft uitverkoren om hen machtig te maken. zelfs tot de macht ter bevrijding toe. Jaren geleden werd ik op persoonlijke wijze gewezen op de waarheden van dit vers. Ik ontdekte hoe dichtbij ons Hemelsvader werkelijk is en hoe graag hij ons wil helpen. Op een avond, toen de duisternis viel, reed ik met mijn kinderen naar huis toen ik een jongen aan de kant van de weg zag lopen. Toen ik hem voorbij was gereden, kreeg ik sterk de indruk dat ik hem moest gaan helpen. Maar omdat ik bezorgd was dat ik hem zou afschrikken als ik als vreemde naast hem zou stoppen, reed ik door. Weer kreeg ik dat sterke gevoel en de woorden in mijn gedachten: ga die jongen helpen. Ik reed terug en vroeg hem: heb je hulp nodig? Ik had het gevoel dat ik je moest helpen. Hij wendde zich naar ons toe met tranen in zijn ogen en zei: wat graag. Ik heb gebeden dat iemand me zou helpen. Zijn gebed om hulp werd beantwoord door de inspiratie die ik uit de hemel ontving. Deze ervaring met een zo duidelijke ingeving van de geest liet een onvergetelijke indruk in mijn hart achter. En na 25 jaar en de liefdevolle barmhartigheid van God ben ik weer met deze jongen in contact gekomen. Ik ontdekte dat die ervaring niet alleen mijn verhaal is, maar ook het zijne. Dirk Nance is nu een vader met een eigen gezin. Hij is die belevenis ook nooit vergeten. Zowel hij als ik hebben haar aangegrepen onze kinderen te leren dat God over ons waakt. We zijn niet alleen. Daardoor konden we een geloofsfundament vormen dat God onze gebeden verhoort en gehoord. Dirk was die avond voor een activiteit langer op school gebleven en had de laatste bus gemist. Als jonge tiener had hij er alle vertrouwen in dat hij wel alleen thuis kon komen, dus ging hij op weg. Hij had al anderhalf uur op die stille weg gelopen. Hij was nog kilometers van huis verwijderd en er waren geen huizen in zicht. Wanhopig ging hij in de berm achter een berg stenen op zijn knieën zitten en vroeg zijn hemelse vader om hulp. Slechts een paar minuten nadat Dirk zijn tocht weer had vervolgd, kwam ik voorbij om de hulp te bieden waar hij voor gebeden had. Na al die jaren zegt Dirk nu: de Heer had mij, een mager, kortzichtige jongen, in zijn vizier. En ondanks al het andere in de wereld, kende hij mijn situatie en hij hield genoeg van me om hulp te sturen. De Heer heeft mij gebeden sinds die dag op die verlaten plek vaak beantwoord. Zijn antwoorden kwamen niet altijd direct en waren niet altijd helder, maar dat hij weet hoe het met mij gaat is nu nog even duidelijk als op die eenzame avond. Wanneer de donkere schaduw van het leven mijn wereld bedekken, weet ik dat hij altijd een plan heeft om me weer veilig thuis te brengen. Zoals Dirk zei, wordt niet elk gebed direct beantwoord. Maar onze Vader kent ons en hoort de smeekgebeden van ons hart. Hij verricht zijn wonderen, één gebed tegelijk, één persoon tegelijk. We kunnen erop vertrouwen dat hij ons zal helpen. Misschien niet op de manier die wij willen, maar op de manier waarop wij het beste kunnen groeien. Onze wil aan zijn wil te onderwerpen kan soms moeilijk zijn, maar het is essentieel als we op hem willen lijken en de vrede willen vinden die hij ons biedt. Wij kunnen het gevoel ontwikkelen dat C.S. Lewis beschreef: ik bid omdat ik mijzelf niet kan helpen, omdat ik hulpeloos ben. Ik bid omdat die behoefte steeds uit mij voortvloeit. Het verandert mij niet. Het verandert God niet. Het verandert mij. Er staan veel verhalen in de schriften over hen die hun vertrouwen in de Heer stelden en die door hem zijn geholpen en bevrijd. Denk aan de jonge David die aan een zekere dood door de machtige Goliath ontsnapte door op de Heer te vertrouwen. Denk aan Nefi, wiens smeekbeden tot God resulteerde in bevrijding van de banden waarmee hij gebonden was. Denk aan de jonge Jozef Smit die gebedsvol om de hulp van de Heer vroeg. Hij werd van de macht van duisternis bevrijd en ontving een wonderbaarlijk antwoord. Allemaal stonden ze voor echte en grote moeilijkheden. Allemaal handelden ze in geloof en vertrouwden ze op de Heer. Allemaal ontvingen ze zijn hulp. En ook in onze tijd wordt de macht en liefde van God zichtbaar in het leven van zijn kinderen. Ik heb het onlangs waargenomen onder de gelovenen in Zimbabwe en Botswana. In een vaste en getuigenisdienst in een kleine gemeente werd ik door de getuigenissen van zowel kinderen, jongeren als volwassenen geïnspireerd en nederig gestemd. Ieder van hen gaf krachtige uiting aan zijn of haar geloof in de Heer Jezus Christus. Te midden van hun zware omstandigheden leven zij van dag tot dag vanuit hun vertrouwen op God. De getuigenissen die zij gaven weerspiegelden dat vertrouwen. En vaak erkenden zij zijn hand in het leven met de zin: ik ben God zo dankbaar. Een paar jaar geleden was een getrouw gezin ook een voorbeeld van zulk vertrouwen in de Heer voor de leden van onze wijk. Arne en Venita hadden een gelukkig leven met een fijn gezin. Arne was een succesvolle carrière. En toen, geheel onverwachts, werd bij hem een agressieve vorm van kanker vastgesteld. De prognose was niet goed. De familie wilde nog één keer bij elkaar komen. Dus kwamen alle kinderen bij elkaar, sommigen van ver. Ze hadden slechts 48 uur samen. De familie Gatrill dacht er zorgvuldig na over wat het belangrijkste voor hen was. Een familiefoto, een familiediner en een dienst in de Salt Lake Temple. Venita zei, toen we de tempel verlieten, was dat de laatste keer dat we in dit leven allemaal samen zouden zijn. Maar zij namen afscheid in de zekerheid dat er meer voor ze is dan dit leven. Dankzij heilige tempelverbonden hebben zij hoop in Gods geloften. Zij kunnen voor eeuwig samen zijn. De volgende 2 maanden ontvingen ze ontelbare zegeningen. Het geloof en vertrouwen in de Heer en Venita kwam naar voren in Venita's woorden. Ik werd gedragen. Ik ontdekte dat je vrede kunt voelen te midden van beroering. Ik wist dat de Heer over ons waakte. Ik leerde dat je, als je op de Heer vertrouwt, werkelijk alle levensproblemen kunt doorstaan. Een van hun dochters voegde eraan toe: wij keken naar onze ouders en volgden hun voorbeeld. We zagen hun geloof en hoe ze ermee omgingen. Ik zou nooit om zo'n beproeving vragen. Maar ik zou hem nu meer uit de weg gaan. Wij werden door de Geest omgeven. Natuurlijk was het overlijden van Arne niet de uitkomst waarop ze gehoopt hadden, maar hun crisis was geen geloofcrisis. Het evangelie is geen lijstje van dingen die we doen moeten, maar het is iets wat in ons hart kan leven. Het evangelie is geen last, maar vleugels. Het kan ons dragen. Het droeg de familie Gatrill. Zij voelde vrede te midden van de storm. Ze hielden zich aan elkaar vast en aan de tempelverbonden die ze hadden gesloten en nageleefd. Ze groeiden in hun vermogen om op de Heer te vertrouwen en werden gesterkt door hun geloof in Jezus Christus en de kracht van zijn verzoening. Waar we ons ook op het pad van discipelschap bevinden, wat onze zorgen en problemen ook zijn, wij zijn niet alleen. U bent niet vergeten. Net zoals Derek, de heilige in Afrika en de familie Gatrill. Wij kunnen kiezen om in onze moeilijkheden met geloof Gods hand te grijpen. We kunnen onze problemen met gebed en vertrouwen in de Heer benaderen. Proces gaan we meer op hem lijken. De Heer spreekt tot een ieder van ons. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ik ben nederig dat God, onze Vader, leeft en van ons houdt. Hij kent ons persoonlijk en strekt zijn hand uit om ons te helpen. Ik getuig dat wij door zijn Zoon, Jezus Christus, de wereld kunnen overwinnen en veilig thuisgebracht kunnen worden. Dat wij het geloof mogen hebben om op hem te vertrouwen, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now...
Het koor en de aanwezigen zingen nu staande: Teach me to walk in the light. Leer mij te wandelen in het licht van de Heer. Lofzang 198. We kunnen vervolgens luisteren naar bisschop Gary E. Stevenson, de presiderende bisschop van de kerk. Hij wordt gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen. Na de toespraak van ouderling Bednar zingt het koor A Child's Prayer.
This is the 184th annual.
Dit is de 184ste van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
De wereld was onlangs in de ban van de Olympische Winterspelen, met sporters die voor 89 landen op 98 verschillende onderdelen met elkaar wedijverden. Het bijzondere was dat 10 van die sporters lid waren van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen en dat 3 van hen een medaille naar wacht sleepten, zoals onlangs in de Church News stond. Christopher Fokes, Noel Pikus Pace en Tora Bright. We feliciteren hen en alle andere sporters die hebben meegedaan. Goed gedaan. Ik spreek vandaag over die spelen en richt mij tot de jonge mannen, jonge vrouwen en jonge alleenstaan. Jullie die de beslissende leeftijd hebben waarop je je koers van je leven uitzet. Ik spreek jullie met een groot geval vol van urgentie toe. Om jullie die urgentie te laten voelen, vertel ik eerst het verhaal van Noel Pikus Pace, een van die deelnemende sporters die lid van de kerk zijn. Zij deed mee voor de Verenigde Staten. In Noel's discipline, de skeleton, maakten de sporters eerst vaart om vervolgens met het hoofd vooruit op een slee te duiken. Met hun gezicht slechts centimeters boven het ijs racen ze op een bochtig parcours met snelheden tot 145 kilometer naar beneden. Alle jaren van training zouden als een succes of een teleurstelling gezien worden op basis van de resultaten die in 4 intense runs van elk 60 seconden worden neergezet. Noël zag haar Olympische droom in 2006 vreed verstoord worden toen ze door een afschuwelijk ongeluk haar been brak. Op de Spelen van 2010 viel haar droom ook in duigen toen ze het erepodium met slechts 0,1 seconde verschil miste. Kun je je voorstellen hoe gespannen ze was vlak voor haar eerste run op de Olympische Spelen van 2014? Jaren van voorbereiding zouden in slechts luttele minuten samenkomen. Wel geteld 4 minuten. Ze had zich jaren op die 4 minuten voorbereid en ze zou er daarna haar hele leven op terugkijken. Noëls laatste runs waren nagenoeg foutloos. We zullen nooit vergeten hoe ze na de finish te zijn gepasseerd op de tribune sprong om haar gezin te omhelzen en uit te roepen: het is me gelukt. Jaren van voorbereiding hadden hun vruchten afgeworpen. We zagen de zilveren medaille vlak naast haar jonge vrouwenmedaillon om haar hals hangen. Het lijkt misschien onredelijk dat Noëlle's hele Olympische droom stond of viel met wat ze gedurende slechts 4 korte minuten deed. Maar dat wist ze en daarom had ze zich ook zo ijverig voorbereid. Ze was doordrongen van het grote belang, de urgentie van haar 4 minuten aan wat die voor de rest van haar leven zouden betekenen. We noemen ook Christopher Vogt, die deel uitmaakte van de viermansbob die voor de Verenigde Staten een bronzen medaille in de wacht sleepte. Hij had na het verschrikkelijk ongeluk op de Olympische Spelen van 2010 de handdoek in de ring kunnen gooien. Maar na een fantastische run die alles goed maakte, won hij de prijs waar hij zo hard voor had gewerkt. Wel nu, bedenk hoe jouw weg naar het eeuwige leven lijkt op de 4 minuten prestatie van deze sporters. Je bent een eeuwig wezen. Voor je geboorte bestond je als geest. In de tegenwoordigheid van je liefdevolle hemelse vader trainde je en bereidde je voor op je korte verblijf op aarde en om hier te presteren. Dit leven is jouw 4 minuten. Terwijl je hier bent, bepalen je daden of je de prijs van het eeuwige leven behaalt. De profeet Amulek beschreef het als volgt. Dit leven is de tijd om je erop voor te bereiden God te ontmoeten. Ja, zie, de dag van dit leven is de dag om je arbeid te verrichten. In zekere zin zijn jouw 4 minuten al begonnen. De klok is aan het tikken. De woorden van de apostel Paulus lijken geheel op hun plaats. De wedloop lopen opdat je de prijs mag verkrijgen. Net zoals bepaalde stappen essentieel zijn in de kortstondige prestaties van een Olympische sporter, sprongen of manoeuvres voor skaters en snowboarders, de bochten optimaal nemen in een bobsleerun of langs de vlaggetjes van een slalomafdaling zoeven, zo zijn ook in ons leven bepaalde zaken absoluut essentieel. Controlepunten die ons door onze geestelijke prestaties op aarde loodsen. Die geestelijke markeringen zijn de essentiële door God gegeven verordeningen van het evangelie. De doop, de gave van de Heilige Geest ontvangen, ordeningen in het priesterschap, tempelverordeningen en wekelijks van het avondmaal nemen. In deze verordeningen is de macht der goddelijkheid kenbaar. En net zoals de trainingsdiscipline een sporter voorbereidt en kwalificeert om op het hoogste niveau in hun tak van sport te presteren, kwalificeert de geboden onderhouden je om heilsverordeningen te verrichten en eraan deel te nemen. Voel je de urgentie? Mijn jonge vrienden, waar je ook in jouw 4 minuten prestatie bent, ik spoor je aan om na te denken. Wat is mijn volgende stap om mijn medaille binnen te halen? Misschien heeft de geest je tijdens deze conferentie ingefluisterd wat je moet doen. Je doelbewuster voorbereiden op een verordening in je toekomst of een verordening ontvangen die je allang had moeten ontvangen. Wat je volgende stap ook mag zijn, neem hem nu. Doe dat nu, wacht er niet mee. Jouw 4 minuten zijn snel voorbij en je kunt de rest van de eeuwigheid terugkijken op wat je in dit leven hebt gedaan. Er is zelfdiscipline nodig. Dagelijks gebed, schriftstudie en naar de kerk gaan moeten de basis van je training vormen. Een consequent patroon van gehoorzaamheid aan de geboden. Je houden aan de verbonden die je gesloten hebt, de naleving van de normen van de Heer in voor de kracht van de jeugd is vereist. Misschien heb je ingevingen gekregen over dingen in je leven die je geestelijke vooruitgang ondermijnen of belemmeren. Volg in dat geval de raad van Paulus op. Laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Het is nog niet laat om je te bekeren, maar dat kan wel zo zijn. Want niemand weet precies wanneer ze 4 minuten zijn. Nu denk ik misschien bij mezelf, het is een ramp. Nu is het goed opgegeven. Stop dan. En laat ze nooit. Het wonder van de verzoening de maaktheden in onze prestaties poetsen. R. Holland heeft gezegd, tot u die nog steeds op afstand toekijkt, getuig ik van de hernieuwende kracht van Gods liefde en het wonder van zijn genade. Het is nooit te laat, zolang de meester van de wijngaard zegt dat er tijd is. Stel het niet uit. Einde citaat. Onthoud dat je er niet alleen voor staat. De Heiland heeft beloofd dat hij je niet als wees zal achterlaten. Je hebt ook familieleden, vrienden en leiders die je aanmoedigen. Hoewel ik mij voornamelijk tot de jongeren in de kerk heb gericht, stel ik ouders en grootouders het volgende voor. Onlangs beschreef ouderling Bednar een eenvoudige manier om in onze familie aan de hand van essentiële verordeningen na te gaan hoe ver ieder op het verbondspad is gevorderd. Een blaadje met de volgende twee kolommen is voldoende. Naam en plan voor volgende of noodzakelijke verordening. Ik heb dat onlangs gedaan voor alle leden van mijn familie. Onder hen merkte ik een pasgeboren kleinzoontje op dat spoedig gezegend zou worden. Een kleinzoon van 6 wiens voorbereiding op de doop essentieel was. En een zoon van bijna 18 wiens voorbereiding op het priesterschap en de tempelbegiftiging voor de deur stond. Iedereen op de lijst had de verordening van het avondmaal nodig. Door deze eenvoudige oefening hielp Lisa en mij onze rol aan te scherpen om ieder lid van onze familie op het verbondspad voor te helpen met voor ieder een eigen plan van aanpak. Misschien is dit ook een idee voor u, wat tot familiebesprekingen leidt, tot gezinsavondlessen, tot voorbereidingen en zelfs tot uitnodigingen voor essentiële verordeningen in uw familie. Daar ik zelf ski en snowboard, was ik diep onder de indruk van de 4 minuten prestatie die de Australische snowboardster Tora Bright de zilveren medaille in de halfpipe competitie opleverde. Ze verblufte de wereld met een nagenoeg foutloze run die ze afsloot met een backside rodeo 720. Het was echter zelfs nog indrukwekkender en verrassender hoe zij haar concurrenten christelijke liefde betoonde. Ze merkte dat de Amerikaanse snowboardster Kelly Clark na een slechte eerste run in haar finale ronde nerveus leek voor haar tweede run. Ze gaf me een stevige knuffel, zegt Clark. Ze hield me gewoon net zo lang vast tot ik genoeg gekalmeerd was en mijn ademhaling rustiger werd. Het was fijn om een knuffel van een vriendin te krijgen. Kelly Clark stond later met Tora met een bronzen plak op het erepodium. Toen mentor na deze ongewone vriendelijke daad jegens haar tegenstandster vroeg wat haar zilveren medaille op het spel had kunnen zetten, zei ze eenvoudig: ik ben professioneel atleet, ik wil mijn best doen en winnen, maar ik wil ook dat mijn mededingsters hun best doen. Is er met dat in gedachten iemand die jouw aanmoediging nodig heeft? Een familielid, een vriend of vriendin, een klasgenoot of mede-quorumlid? Hoe kun je ze bij hun 4 minuten tot steun zijn? Geliefde vrienden, jullie zijn met een geweldige reis. In sommige opzichten race je de halfpipe of de baan over. En het kan moeilijk zijn om onderweg elk element goed uit te voeren of elke rocht goed aan te snijden. Maar bedenk dat je hier 1000 jaren op hebt voorbereid. Het is jouw moment om te presteren. Dit leven is jouw 4 minuten. Je zult het nu moeten laten zien. Ik spreek mijn volste vertrouwen in je capaciteiten uit. Je hebt de Heiland van de wereld aan je zijde. Als je zijn hulp zoekt en zijn aanwijzingen volgt, hoe kun je dan falen? Ik sluit af met mijn getuigenis van de zegening die we hebben in een levende profeet, president Thomas S. Monson, en van Jezus Christus en zijn rol als onze heiland en verlosser. In zijn heilige naam, Jezus Christus. Amen.
Ik heb een goede vriend die in de beginjaren van zijn huwelijk zijn zinnen op een pick-up met vierwielaandrijving had gezet. Hij vond een dergelijke wagen echt nodig voor het gezin, maar zijn vrouw dacht daar anders over. In een speelse woordenwisseling kwamen deze man en vrouw uiteindelijk met de voor- en nadelen van een dergelijke aankoop op de proppen. Schat, we hebben een pick-up met vierwielaandrijving nodig. Zij vroeg, waar hebben we zo'n wagen dan voor nodig? Zijn antwoord op haar was in zijn ogen geniaal. Stel dat we melk voor onze kinderen nodig hebben. En ik de winkel alleen in een pick-up kan bereiken.
His wife replied with a smile. So why worry about getting to the store in an emergency?
Je druk maar om in een Ze bleef er één.
Ultimately decided to acquire the truck. Shortly after taking possession.
Snel, vriend. Voert daar hem het nutten van aantonen en zijn redenen voor aanschaf kracht bij. Hij besloot dan ook een voorraad brand te kappen en naar huis te vervoeren. Het was herfsttijd en er lag al sneeuw in de bergen waar hij wilde zoeken. Hoe hoger hij de berg opreed, hoe dikker het pak sneeuw werd. Mijn vriend zag haar wel van de glibberige wegomstandigheden, maar vol vertrouwen in de nieuwe pick-up voort. Helaas reed mijn vriend de met sneeuw bedekte weg te ver. Toen hij de wagen van de weg afdraaide op de beoogde plek waar hij hout wilde kappen, kwam het voertuig vast te zitten. Alle vier wielen van de truck draaiden vruchteloos rond in de sneeuw.
He was embarrassed and worried. My friend decided, well,
mijn vriend besloot, wel, ik blijf hier niet gewoon zitten. Hij klom het voertuig uit en begon hout te kappen. Hij stapelde de pick-up vol met de zware lading. Daarna besloot mijn vriend nog één poging te wagen om uit de sneeuw te geraken. Hij zette de pick-up in de eerste versnelling en begon gas te geven. Hij kwam er beweging in. Het voertuig reed langzaam uit de sneeuw terug naar de weg. Eindelijk was hij vrij om huis te gaan. Blij en verheugd. Ik bid om de Heilige Geest, terwijl ik belangrijk spreek die we uit dit verhaal over mijn vriend, de pick-up truck en het huis kunnen leren. De lood zorgde ervoor dat de wielen grip kregen, dat hij uit de sneeuw weer weg kon komen en verder rijden. De lading zorgde ervoor dat hij naar zijn gezin en naar huis kon terugkeren. Van ons staat er een last mee. Onze persoonlijke last bestaat uit vereisten en kansen, verplichtingen en privileges, moeilijkheden en zegeningen, en mogelijkheden en beperkingen. Twee vragen kunnen ons tot leidraad zijn als we onze last op gezette tijden onder gebed overwegen. Zorgt de last die ik draag voor de geestelijke grip om met geloof in Christus voorwaarts te gaan op het rechte en smalle pad en niet vast te lopen? Zorgt de last die ik draag voor voldoende geestelijke grip, zodat ik uiteindelijk naar huis bij mijn hemelse vader kan terugkeren? We gaan er misschien wel eens onterecht van uit dat we zonder last pas echt gelukkig zijn. Een last dragen is echter een noodzakelijk en essentieel onderdeel van het plan van geluk. Aangezien onze persoonlijke last voor geestelijke grip dient te zorgen, moeten we voorkomen dat we allerlei leuke, maar onnodige zaken in ons leven meezeulen, die ons afleiden en wegleiden van wat er het meeste toe doet. De Heiland heeft gezegd: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een juk is een houten balk die gewoonlijk tussen een paar ossen of andere dieren wordt geplaatst, waardoor ze een last samen kunnen dragen. Een juk plaatst dieren naast elkaar, zodat ze zich samen kunnen verplaatsen om een taak uit te voeren. Broeders en zusters, denk eens aan de unieke persoonlijke uitnodiging van de Heer. Neem mijn juk op u. Door heilige verbonden te sluiten en na te komen, nemen we het juk van de Heer Jezus Christus op ons en verbinden we ons met Hem. De Heiland vraagt ons in wezen om op Hem te vertrouwen en samen met Hem op te trekken, ook al kunnen wij in geen enkel opzicht aan Hem tippen. Als wij op Hem vertrouwen en gedurende onze levensreis onze last samen met Hem torsen, is Zijn juk werkelijk zacht en is Zijn last licht. We zijn niet alleen en hoeven er nooit alleen voor te staan. We kunnen in ons dagelijks leven met hemelse hulp voorwaarts gaan. Door de verzoening van de Heiland kunnen we meer kracht en capaciteit ontvangen dan we zelf in ons hebben. De Heer heeft verklaard: welnu, vervolgt uw reis en laat uw hart verheugd zijn. Want zie, ja, zie, ik ben met u, ja, tot het einde. Laten we even kijken naar het boek van Mormon, waar Amalon Alma en zijn volk vervolgde. De stem des Heren kwam tot deze discipelen in hun ellende. Heft uw hoofd op en wees welgemoed, want ik ben mij bewust van het verbond dat gij met mij hebt gesloten. En ik zal mij jegens mijn volk verbinden en hen bevrijden uit hun knechtschap. Let op het belang van verbonden in belofte van bevrijding. Verbonden die integer worden gesloten en nagekomen en verordeningen verricht met het juiste priesterschapsgezag zijn vereist om alle zegelingen van de verzoening van Jezus Christus te ontvangen. Want in de verordeningen van het priesterschap is de macht der goddelijkheid kenbaar voor mannen en vrouwen in het vlees, met inbegrip van de zegeningen van de verzoening. Denk aan de woorden van de Heiland, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wanneer we naar het volgende vers over Alma en zijn volk kijken. Tevens zal ik de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Velen van ons denken wellicht dat deze tekst suggereert dat een last ineens en blijvend wordt weggenomen. Het daaropvolgende vers geeft echter aan hoe de last verlicht werd. En nu geschiedde het dat de lasten die Alma en zijn broeders waren opgelegd, licht werden gemaakt. Ja, de Heer versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen. En zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de gehele wil des Heren. Het volk werd niet onmiddellijk van de problemen en moeilijkheden verlost, maar Alma en zijn volgelingen werden gesterkt. Hun toegenomen capaciteit maakte de last licht. Deze goede mensen werden gesterkt door de verzoening, zodat ze konden handelen en invloed op hun omstandigheden konden uitoefenen. En in de kracht des Heren werden Alma en zijn volk veilig naar het land Zarahemla geleid. Mijn geliefde broeders en zusters, de verzoening van Jezus Christus doet niet alleen de gevolgen van de val van Adam teniet en maakt de vergeving van onze eigen zonden en overtredingen mogelijk, maar zijn verzoening helpt ons ook veel meer goed te doen en veel beter te worden dan we ooit op eigen kracht zouden kunnen. De meeste van ons weten dat wanneer we fouten begaan en hulp nodig hebben om de gevolgen van zonde in ons leven teniet te doen, de Heiland het voor ons mogelijk heeft gemaakt om door zijn verlossende kracht rein te worden. Maar beseffen we ook dat de verzoening voor getrouwe mannen en vrouwen is die gehoorzaam, waardig en gewetensvol zijn en die ernaar streven om een beter mens te worden en getrouw te dienen. Ik vraag me af of we dit versterkende aspect van de verzoening wel volledig erkennen in ons leven. En ten onrechte geloven dat we onze last helemaal alleen moeten dragen, door simpelweg door te zetten vanuit wilskracht en discipline, ondanks onze duidelijk ontoereikende capaciteiten. Het is goed om te weten dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen om voor ons te sterven. Maar we dienen ook te beseffen dat de Heer verlangt om door zijn verzoening en de macht van de Heilige Geest in ons te leven. Om ons niet alleen te leiden, maar ook te sterken en te genezen. Alma legt uit waarom en hoe de Heiland ons kan sterken. En hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan. En wel opdat het woord wordt vervuld dat zegt dat hij de pijnen en ziekten van zijn volk op zich zal nemen. En hij zal de dood op zich nemen, om de banden des doods die zijn volk binden los te maken. En hij zal hun zwakheden op zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees. Opdat hij naar het vlees zal weten hoe zijn volk te hulp te komen, naar gelang hun zwakheden. Dus, broeders en zusters, de Heiland heeft niet alleen voor onze zonden en ongerechtigheden geleden, maar ook voor onze lichamelijke pijnen en smarten, onze zwakheden en tekortkomingen, onze angsten en frustraties, onze teleurstellingen en ontmoediging, onze spijt en wroeging, onze wanhoop en uitzichtloosheid, het onrecht en kwaad wordt aangedaan en de emotionele kwellingen die ons aangrijpen. Er is geen lichamelijke pijn, geen geestelijke wond, geen zielenpijn of hartzeer, geen ziekte of zwakte waar u of ik ooit in dit leven mee te maken krijgen, die de Heiland niet al heeft doorgemaakt. In een moment van zwakte roepen we misschien uit: niemand weet wat ik doormaak. Niemand begrijpt me. Maar de Zoon van God begrijpt ons volkomen. Want Hij heeft onze persoonlijke lasten gevoeld en gedragen. En vanwege zijn oneindige en eeuwige offer heeft Hij een volmaakt invoelingsvermogen en kan Hij zijn arm van barmhartigheid tot ons uitstrekken. Hij kan zijn hand uitstrekken, ons aanraken, te hulp komen, genezen en zo sterken dat we meer kunnen zijn dan we ooit zelf kunnen bewerkstelligen. Hij kan ons helpen om datgene te doen wat we nooit op eigen kracht kunnen doen. Zijn juk is inderdaad zacht en zijn last is licht. Ik nodig u uit de verzoening van de Heiland te bestuderen, erover te bidden en na te denken en er meer over te weten te komen, terwijl u uw persoonlijke last overweegt. Vele aspecten van de verzoening zijn met onze sterfelijke vermogens simpelweg niet te bevatten, maar er zijn ook vele aspecten van de verzoening die we wel kunnen en moeten begrijpen. Mijn vriend verkreeg door de lading hout levensreddende grip. Het lege voertuig kon zich niet door de sneeuw verplaatsen, ook al was het met vierwielaandrijving uitgerust. Er was een zware lading nodig om voor grip te zorgen. Die lading deed het. De lading zorgde ervoor dat de wielen grip kregen, zodat mijn vriend niet langer vastzat, weer op de weg kon komen, verder kon rijden en naar zijn gezin kon terugkeren. Onze unieke lasten in het leven leren ons te vertrouwen op de verdiensten, barmhartigheid en genade van de heilige Messias. Ik getuig en beloof dat de Heiland ons zal helpen onze lasten met gemak te dragen. Als wij door ons heilig verbond het juk samen met hem dragen en de versterkende kracht van zijn verzoening in ons leven ontvangen, zullen we steeds meer zijn wil gaan begrijpen en naleven. Ook zullen we bidden om de kracht om van onze omstandigheden te leren, die te veranderen of te aanvaarden, in plaats van steeds te bidden dat God onze omstandigheden verandert naar onze wil. We gaan dan zelf handelen, in plaats van met ons te laten handelen. We zullen met geestelijke grip gezegend worden. Mogen ieder van ons het beter doen en beter worden door de verzoening van de Heiland. Op deze bijzondere en heilige Sabbatdag, de 6 april. We weten door openbaring dat dit de exacte datum is van de geboortedag van de Heiland. Het is ook de dag waarop de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen werd georganiseerd. Op deze bijzondere en heilige Sabbatdag geef ik mijn getuigenis dat Jezus de Christus onze Verlosser is. Ik getuig dat Hij leeft en ons zal reinigen, genezen, leiden, beschermen en sterken. Daarvan getuig ik met vreugde in de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful to the choir.
Wij zijn het koor dankbaar dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Wij spreken onze waardering uit jegens allen die vanmorgen hebben gesproken tot ons. De slotspreker is onze Profeet, geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Guide us, O thou great Jehovah. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Neil F. Marriott, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. President Monson.
My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters, tijdens de bediening van onze heiland onder de mensen werd hem door een nieuwsgierige wetgeleerde gevraagd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? In Matteüs lezen we dat Jezus antwoordde: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Marcus sluit het verhaal af met deze uitspraak van de heiland: Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. We kunnen God niet echt liefhebben als we onze medereizigers op deze tocht door het sterfelijk leven niet ook lief hebben. En we kunnen onze medemens niet echt lief hebben als we God, de Vader van ons allen, niet lief hebben. De apostel Johannes zegt ons: Wij hebben dit gebod van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Wij zijn alle geestkinderen van onze hemelse Vader. En als zodanig zijn wij broeders en zusters. Houden wij die waarheid in gedachten, dan wordt het makkelijker om al Gods kinderen lief te hebben. In feite is liefde de kern van het evangelie en is Jezus Christus ons voorbeeld. Zijn leven was een erfenis van liefde. Hij genas de zieken, beurde de verdrukten op en redde de zondaren. Uiteindelijk benam de woedende menigte hem het leven. En toch, weer klinken vanaf Golgotha de woorden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. De ultieme sterfelijke uiting van mededogen en liefde. Er zijn veel eigenschappen die liefde weerspiegelen, bijvoorbeeld vriendelijkheid, geduld, onzelfzuchtigheid, begrip en vergevensgezindheid. Met wie we ook omgaan, deze en andere eigenschappen geven blijk van de liefde in ons hart. Onze liefde blijkt doorgaans uit onze dagelijkse omgang met elkaar. Ons vermogen om in te zien dat iemand iets nodig heeft en daarop te reageren is van het grootste belang. Ik heb altijd de intentie achter dit gedichtje gewaardeerd. Ik heb geweend op zijn tijd om de kortzichtigheid die mij blind maakte voor iemands nood of wens. Maar nog nooit heb ik, met zelfs de minste spijt of schrik, bedacht dat ik te aardig was geweest voor enig mens. Onlangs werd er een ontroerend voorbeeld van liefde onder mijn aandacht gebracht. Een voorval met onvoorziene gevolgen. Het gebeurde in 1933, toen banen wegens de grote economische crisis schaars waren. Het voorval vond plaats in het oosten van de Verenigde Staten. Aline Biesecker had net haar middelbare schooldiploma gehaald. Na lang zoeken naar een baan vond ze uiteindelijk werk als naaister in een kledingfabriek. De fabrieksarbeidsters werden uitsluitend op stuksbasis betaald, per in elkaar genaaid kledingstuk. Hoe meer ze produceerden, hoe meer ze betaald kregen. Op een dag moest Arlene, kort nadat ze aan haar werk in de fabriek begonnen was, iets doen dat haar verwarde en frustreerde. Ze zat aan haar naaimachine te proberen een verkeerd in elkaar gezet kledingstuk waaraan ze werkte in elkaar te zetten. En uit elkaar te halen om het opnieuw in elkaar te zetten. Het leek wel alsof niemand haar kon helpen, want alle andere naaisters haastten zich om zoveel mogelijk kledingstukken af te krijgen. Arlene voelde zich hulpeloos en hopeloos. Ze begon stilletjes te huilen. Tegenover Arlene zat Bernice Rock. Ze was een oudere naaister met meer ervaring. Bernice zag Arlene's nood, liet haar eigen werk liggen en ging naar Arlene toe om haar te helpen en vriendelijke aanwijzingen te geven. Ze bleef bij Arlene tot die voldoende vertrouwen had dat ze het kledingstuk met succes weer in elkaar kon zetten. Daarna ging Bernice terug naar haar eigen machine. Ze had de kans gemist om zoveel kledingstukken in elkaar te zetten als ze kon, want dat had alleen gekund als ze niet had geholpen. Door die liefdesdaad werden Bernice en Arlene vriendinnen voor het leven. Uiteindelijk trouwden ze allebei en kregen ze kinderen. In de jaren 50 gaf Bernice, die lid van de kerk was, Arlene en haar gezin een Boek van Mormon. In 1960 traden Arlene, haar man en kinderen toe tot de kerk. Later lieten ze zich in de heilige tempel van God verzegelen. Omdat Bernice mededogen had betoond door moeite te doen om iemand te helpen die ze niet kende, maar die in nood verkeerde en hulp nodig had, hebben talloze mensen, zowel levend als overleden, nu de reddende verordeningen van het evangelie. Wij krijgen dagelijks kansen om de mensen om ons heen vriendelijk en liefdevol te behandelen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: we moeten bedenken dat de stervelingen die we tegenkomen op parkeerplaatsen, in kantoren, liften en elders, de mensen zijn die God ons heeft gegeven om lief te hebben en te dienen. Het zal ons weinig goed doen om het te hebben over de broederschap van de mensheid als we de mensen om ons heen niet als onze broeders en zusters kunnen beschouwen. Einde citaat. Vaak krijgen we onverwachte kansen om onze liefde te betonen. Een voorbeeld van zo'n kans stond in oktober 1981 in de krant. Ik was zo onder de indruk van de liefde en het mededogen in dat verhaal dat ik het knipsel ruim 30 jaar bewaard heb. Het artikel gaat over een rechtstreekse vlucht van Alaska Airlines van Anchorage in Alaska naar Seattle in de staat Washington. Een vlucht met 150 passagiers. Die werd omgeleid naar een afgelegen plaats in Alaska om een ernstig gewond kind te vervoeren. Een bloedvat in de arm van het 2-jarige jongetje was doorgesneden toen hij bij het buitenspelen op een glasscherf viel. De plaats lag 725 kilometer ten zuiden van Anchorage en lag beslist niet op de vliegroute. Maar de ambulancebroeders ter plaatse hadden een wanhopig verzoek om hulp gedaan en de vlucht werd omgeleid om het kind op te halen en mee naar Seattle te nemen zodat het in het ziekenhuis behandeld kon worden. Toen de vlucht in de afgelegen plaats landde, vertelden de ambulancebroeders de piloot dat het jongetje nu zo hevig bloedde dat hij de vlucht naar Seattle onmogelijk kon overleven. Er werd besloten om nog eens 320 kilometer verder naar Juneau in Alaska te vliegen, de dichtstbijzijnde plaats met een ziekenhuis. Nadat de jongen in Juneau was afgezet, ging de vlucht door naar Seattle. Inmiddels uren vertraagd. Geen enkele passagier had geklaagd, ook al zouden de meesten afspraken en aansluitende vluchten missen. Sterker nog, toen de minuten en de uren maar voorbij gingen, hadden ze een inzameling gehouden en een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht voor het jongetje en zijn familie. Toen de vlucht op het punt stond te landen in Seattle, brak er gejuich uit onder de passagiers toen de piloot aankondigde dat hij via de radio had gehoord dat het goed zou komen met de jongen. Ik moest denken aan deze woorden uit de schriften. De naaste liefde is de reine liefde van Christus. En wie ook ten laatste dagen in het bezit daarvan wordt gevonden, met hem zal het wel zijn. Broeders en zusters, bij ons thuis krijgen we enkele van de beste kansen om onze liefde te betonen. Ons gezinsleven zou om liefde moeten draaien. Maar vaak is dat niet het geval. Er kan wel eens te veel ongeduld, te veel gekibbel, te veel geruzie en te veel gehuil zijn. President Gordon B. Hinckley beklaagde zich als volgt, ik citeer. Hoe komt het dat degenen die we het meeste lief hebben zo vaak het mikpunt worden van onze hardvochtige woorden? Hoe komt het dat we soms zulke scherpe bewoordingen gebruiken dat we iemand diep kwetsen? Einde citaat. Ieder van ons zou misschien een ander antwoord hebben op die vragen, maar uiteindelijk doet de reden er niet toe. Om het gebod elkaar lief te hebben te onderhouden, moeten we elkaar vriendelijk en respectvol behandelen. Natuurlijk is het wel eens nodig om iemand te disciplineren. Maar laten we denken aan de raad in de leren verbonden. Namelijk, dat we als het nodig is om elkaar te vermanen, daarna een toename van liefde moeten tonen. Ik hoop dat we er altijd naar zullen streven. Om attent te zijn op de gevoelens, gedachten en omstandigheden van de mensen om ons heen. Laten we elkaar niet vernederen of kleineren. Laten we liever medeleven en bemoediging geven. We moeten ervoor waken het zelfvertrouwen van de ander te schaden met achterloze woorden of daden. Vergevensgezindheid dient hand in hand te gaan met liefde. Zowel in onze familie als in onze vriendenkring kan het voorkomen dat er gevoelens gekwetst raken en dat men het oneens is. Nogmaals, het doet er eigenlijk niet toe hoe onbeduidend de kwestie is. We mogen die niet laten doorwoekeren, etteren en uiteindelijk vernietigen. Anderen de schuld geven houdt de wonden open. Alleen vergeving geneest. Op een dag kreeg ik bezoek van een liefdallige dame die sindsdien is overleden. Ze vertelde me onverwachts over dingen waar ze spijt van had. Ze vertelde over een voorval dat vele jaren geleden had plaatsgevonden, waarbij een boer van een aangrenzende boerderij betrokken was die ooit een goede vriend was geweest, maar met wie zij en haar man meerdere meningsverschillen hadden gehad. Op een dag vroeg de boer of hij een kortere weg over haar landerijen mocht nemen naar zijn eigen perceel. Ze pauzeerde even en vervolgde toen met bevende stem. Broeder Monson, ik liet hem niet over onze landerij lopen. Niet helemaal omlopen naar zijn land. Dat was fout van me en ik heb er spijt van. Hij is niet meer. Maar wat zou ik graag tegen hem zeggen? Het spijt me. Wat zou ik graag een tweede kans krijgen om vriendelijk te zijn? Einde citaat. Toen ik naar haar luisterde, moest ik denken aan de droeve uitspraak van John Greenleaf Whittier. Ik citeer. Van alle woorden, gesproken of geschreven in rijm, zijn de droevigste. Het had zo mooi kunnen zijn. Einde citaat. Broeders en zusters, als we anderen liefdevol, vriendelijk en attent behandelen, hoeven we geen gemiste kansen te betreuren. We kunnen onze liefde op zoveel herkenbare manieren uiten, met een glimlach, een wuif, een aardige opmerking of een compliment. Andere uitingen kunnen subtieler zijn. Bijvoorbeeld door belang te stellen voor wat iemand doet. Geduldig en vriendelijk een beginsel uit te leggen of een bezoekje af te leggen aan iemand die ziek of aan huis gebonden is. Met die woorden en daden en op veel andere manieren brengen wij liefde over. Dale Carnegie, befaamd auteur en spreker uit Amerika, meende dat ieder de kracht in zich heeft om de hoeveelheid geluk in de wereld te vergroten door oprechte waardering uit te spreken voor iemand die eenzaam of ontmoedigd is. Hij zei, Misschien bent u de vriendelijke woorden die u vandaag spreekt, morgen weer vergeten. Maar de ontvanger vergeet ze een leven lang niet. Einde citaat. Mogen wij vandaag, nu meteen, beginnen om al Gods kinderen liefde te betuigen. Het zij familieleden, vrienden, kennissen of volslagen vreemden. Laten wij ons elke ochtend bij het opstaan voornemen om vriendelijk en liefdevol te reageren op alles wat op ons pad komt. Broeders en zusters, Gods liefde voor ons is onbevattelijk. Vanwege die liefde heeft Hij zijn Zoon gezonden, die ons genoeg lief had om zijn leven voor ons te geven, opdat wij het eeuwige leven mochten hebben. Gaan wij deze onvergelijkelijke gave begrijpen, dan loopt ons hart over van liefde voor onze eeuwige Vader, onze Heiland en voor alle mensen. Dat dit zo mag zijn, is mijn oprechte gebed. Hemelse Vader, ik ben blij dat u hier en daar altijd bent. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Father in heaven, we bow our
heads. Onze geliefde Hemelse Vader, we buigen ons hoofd voor u in dankbaarheid voor alles wat we gehoord en gevoeld hebben vandaag. Wij danken u voor de raad die we van u hebben ontvangen en ook van onze geliefde profeet. Help ons en sterk ons om u meer lief te hebben, om elkaar ook meer lief te hebben. We zijn dankbaar voor de woorden van bemoediging op geloof en voor uw verzoening. Ons geloof is versterkt. We hebben een diepere betekenis gekregen. We danken u en we bidden u dat we met grote geloof mogen voortgaan om uw koninkrijk op aarde te vestigen en in uw geloof van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of the Church of...
Dit was een uitzending van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.